We gaan met elkaar een paar versen lezen en wel uit de Handelingenbrief, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. En er staat bij mij boven de uitstorting van de Heilige Geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hun werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. We gaan deze morgen gewoon eens door de Handelingen heen. In hoofdzakelijk Handelingen 1, 2 en 3. En wij gaan ook wel eens naar een paar andere versen toe. En misschien ook een paar keer naar het Oude Testament. Probeer het gewoon te volgen. En soms dan, weet je, dan ga je alles plannen van tevoren. En ik heb wel eens gehoord, en zeg ik ook vaak, het loopt zoals het loopt, ja? En zo, daar had ik gisteren ook, en die hebben jullie vast niet. Dan kom je uit bed en dan zeggen vrouwtje en ik tegen elkaar, wat zullen we vandaag eens even gaan doen? En als de dag om is, dan is die hele dag anders gelopen dan dat jij gepland hebt, weet je? En als je een goede Bijbel leest, dan zit de Bijbel eigenlijk ook zo in elkaar. Exact hetzelfde. Tenminste, dat moet je wel zien, hoor. En weet je, en ook in deze tijd, en was in die tijd was er ook al zo, dan probeer je de loop van de dingen, alles wat er gebeurt, probeer een mens te veranderen. Ja? En dan willen ze een tegengeluid laten horen. Ja, ik trap misschien wat tegen heilig huisjes aan nu, en ook de komende half uur. Maar ja, het is zoals het is, weet je wel, en het loopt zoals het loopt. Weet je, ook veel christenen zijn vaak actief bezig en dat zij de aarde moeten redden. Nou, de kranten staat er vol van. En er zijn niet alleen mensen die niet geloven, maar ook christenen zijn daarbij. Weet je, voor jaren terug, en praat ik over 40 jaar terug, 45, toen zat ik ook wel bij een grote groep. En dan heb je erover dat wij in wezen rentmeesters zijn van deze aarde. Wij moeten deze aarde bewaren en bewaken, staat er ook. Alleen, is dat ook zo? Weet je wel, dat zijn allemaal van die dingen. En er worden allerlei middelen maar bedacht om daar tegen te gaan, want de aarde die gaat zo verloren. Nou, als je de Bijbel goed leest, dan zegt de Bijbel daar iets anders over. Weet je, en we proberen ook wel eens mensen tot geloof te brengen, weet je wel. Als ik terugdenk, wij kunnen niemand tot geloof brengen. En dat klinkt heel raar, maar we kunnen het wel vertellen over de Heer Jezus. Maar wij hebben totaal geen invloed op wat er daarna gebeurt. Weet je, maar zolang als je Gods woord niet leest en je weet niet waar Gods woord over gaat, dan is het heel moeilijk om zomaar een lukraak van de straat te plukken en zeggen, ach, kom er toch geloof, geloof nou in Jezus. Maar als die persoon niet weet wie Jezus is, hoe kan hij dan tot geloof komen? Ja, omdat jij zegt, ja, er is een Jezus. Nee, ze zullen Gods woord moeten openen. Weet je, en ik weet, alles wat wij doen is eigenlijk gewoon verloren energie. En zo kijk ik er tegenaan en hoe jullie er tegenaan kijken, moet iedereen voor zichzelf weten. Maar als je de Bijbel goed leest en ook begrijpt, dan zijn er alle teksten die gaan hierover. Alle dingen die moeten gebeuren. We pakken gewoon even een paar willekeurige teksten. Matthäus 24, vers 7. Dan gaan de vrouwen naar de graf van de Heer Jezus op de derde dag. Ach, je hoeft er niet te zoeken, ik lees het voor, maar dat moet je zelf weten. En ontmoeten daar twee engelen, die zitten daar. En wat zeggen die? De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden, of moest gekruisigd worden en moest opstaan. Klaar. Kunnen we wat doen of niet? Nee, helemaal niks. Het moest gebeuren. Dan Matthäus 24, vers 26. over de Emmausgangers. Nou, de Heer Jezus loopt met hen mee. Ja, jullie kennen dat verhaal. En dan wordt daar gezegd, en de Heer Jezus die zegt zelf, moest de Christus niet lijden? En zijn heerlijkheid binnengaan, dat moest. En de Heer Jezus die opende vervolgens de schrift, Oude Testament in die tijd, weet je wel, psalmen en alles wat erbij komt, en opende toen hun ogen. Weet je wel, heel veel christenen ook in deze tijd, die lopen eigenlijk nog met gesloten ogen, lezen ze de Bijbel en ze snappen er helemaal niks van. Nou, dan Matthäus 24 vers 44. Lucas 24 vers 44. Oh, dat zou best kunnen, Job, hoor. Oh, ach, nou, dan is het mijn fout. Nou, zie je? En dat vind ik mooi, dat er even... En zo moet het ook kunnen in het dienst, vind ik, hoor. Weet je wel, en dat is ook het mooie ervan. Lucas dus. Maar, Matthäus 24, vers 44. Alles moest vervuld worden. Volgens mij is dat wel Matthäus 44. Weer Lucas. Oh, jongens, dan heb ik gewoon, Lucas. Maar er staat, alles moest vervuld worden volgens de wet van Mozes, wat er staat in de geschriften en in de profeten. Alles moest vervuld worden. Matthäus, of Lucas 24, vers 46. Zo moest de Christus lijden, sterven en opstaan. En nu gaan we weer naar Handelingen. Want daar kom je eigenlijk, Handelingen 2, daar kom je eigenlijk dezelfde dingen weer tegen. Weet je, er moeten bepaalde dingen die moesten gebeuren en wezen om de voorwaarden te onthullen voor de wederkomst van Christus, de Messias van Israël. Weet je, de Handelingen die gaat net als de vier evangeliën, gaat over het toekomstige koninkrijk van God die aanstaande was. Dat is de boodschap in de evangeliën en in de Handelingen. En daartussen heb je in wezen de Heer Jezus die gekruisigd is, die gedood is, die is opgestaan, ten hemel gevaren. Maar de boodschap bleef hetzelfde. Het koninkrijk van God was aanstaande. Weet je, en dan Petrus die geeft dat heel kort en bondig weer. En dan moet je maar eens lezen in Handelingen 2... Gaan we met elkaar lezen. En dan geeft je eigenlijk alles aan. Als je vanaf vers 17a leest. Handelingen 2 vers 17a. Tot en met 18. En dat is eigenlijk de handelingentijd waar wij het nu over hebben. En er staat. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. Dat is eigenlijk allemaal al voorzegd in Joël. 700-800 jaar voor Christus. En Paulus of Petrus citeert dit. Alles is van tevoren vastgelegd. Dan gaan we verder. Vers 19. Dit was de handelingentijd. Vers 19. En dat is de toekomst. De 7 jaar. En dat was nog steeds het beeld in die tijd. De handelingen. Als Israël tot bekering zou komen. Dan zouden er 7 jaar. 2 keer 3,5 jaar. Van vrede. 3,5 jaar. En dan kun je lezen in Openbaring. Wat er dan gaat gebeuren. Heel maar een paar zinnetjes. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Weet u, dat is nog toekomst. Maar voor hun was er heel dichtbij. Want ze kennen dus in de periode waarin wij leven, hadden ze nog helemaal niets van gehoord. En de discipelen hadden ook de opdracht gekregen om in wezen de boodschap te brengen van het koninkrijk. Daar komen we zo nog op terug. En dan gaan we in wezen naar Handelingen 2 vers 21. En daar staat, en het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Daar is in een paar versen is aangegeven de periode van de handelingen, wat volgt op handelingen en dan ook in de toekomst. Weet u, en als je dat zo op een rij zet, dan denk je, er gebeurt nogal wat. En dat is allemaal voorspeld honderden jaren van tevoren. Weet u, en als je dit allemaal zo leest, Petrus had ooit de moed om te zeggen, om de Heer Jezus te bestraffen in de evangeliën, toen hij sprak over zijn lijden en sterven, Matteüs 16 vers 22, dat Petrus hem bestrafte. Heer Jezus zegt dat ook niet, want Petrus wist wel hoe het wel moest, zoals wij dat ook vaak weten, hoe het wel moest. En hij zegt over de bericht over zijn opstanding, dat noemde Petrus gewoon kletspraat. Hij deed het als kletspraat af, Lucas 24 vers 11. En als je dan Petrus beluistert op de Pinksterdag, dan heeft hij een geweldige inzicht ontvangen in die periode die daartussen lag. Ook Petrus, zijn ogen zijn geopend. De Heer Jezus Christus had hetzelfde verstand van de discipelen geopend. En zij begrepen de schriften die al honderden jaren van tevoren geschreven waren. En zo is eigenlijk de Heilige Geest die Petrus in staat stelt om zijn volksgenoten de weg in het profetische woord te leiden. In de geschriften. Petrus leidde zijn volksgenoten. En ik zeg bewust zijn volksgenoten, want het gaat hier om het volk Israël. Niet meer en niet minder, de twee in de tien stammen. En dat is heel Israël. Omdat deze boodschap die Petrus verkondigde, exclusief was gericht tot het volk Israël. Zij waren volgens de wet op de Pinksterdag vanuit de hele wereld bij elkaar gekomen. En Petrus houdt dan die toespraak. En waarom waren zij daar op de Pinksterdag? Nou, dat kunnen we lezen in Deuteronomium 16. Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heere, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen. Op het feest van de ongezuurde broden, dat is Pesach, op het wekenfeest, de Pinksterfeest, en op het loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heere verschijnen. Daarom waren ze allemaal bij elkaar. Ze waren naar Jeruzalem gekomen, al de Joden en al de Jodengenoten. Want het was een feest. En als ze dan bij elkaar komen, dan vlak voor Jezus hemelvaart, dan vragen de discipelen aan de Heer Jezus, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Voor Israël, in deze tijd. En ze vragen niet of het ook gebeurt, nee, wanneer. Dus ze vragen aan de Heer Jezus, want die moet het weten. Wanneer komt nu het koninkrijk? Wanneer wordt hij nou hersteld? Waar al honderden jaren over gesproken is, en steeds die koninkrijk, wanneer komt dat nou? Is dat in deze tijd? En daarom antwoordde de Heer Jezus, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Juda en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. Handelingen 1, vers 7 en 8. Weet u, u zult mijn getuigen zijn. Expliciet aan de discipelen gezegd. En geldt niet voor ons in die tijd niet. Het gaat hier helemaal niet over ons. En dat is nou precies wat ook Petrus op die Pinksterdag doet. zijn getuigen zijn. Niet meer en niet minder. Petrus voldoet gewoon aan wat er staat. En wat de Heer Jezus gezegd heeft, gij zult mijn getuigen zijn. En dat allemaal in de context van het koninkrijk Gods waar aanstaande was. Daar gaat het om. Puur het koninkrijk. Ik weet niet wel, ik heb ooit een bijbelstudie, ik heb wel eens vaker verteld. En dan ging het over de Matthäus-evangelie. En dan gaat het ook constant over die koninkrijk. Maar wij komen daar niet in voor. En dus telkens toen ik die hele boodschap niet snapte, dacht ik van ja, maar wij dan, weet je. Ik heb het wel eens vaker verteld. En dan denk ik van, en dat is met dit net zo. En wij dan, weet je. En wij hebben dit al zo vaak gehoord. En eigenlijk is het gewoon een cliché wat ik hier vertel. Alleen, het is wel een keer heel duidelijk en goed om te zeggen van hoe het precies zit. Het gaat hier om het koninkrijk voor Israël wat aanstaande is. En weet je, dan is daar ook een relatie tussen de koningschap van Christus zelf en in wezen van zijn opstanding. Er gebeurt iets in de uitstorting van de Heilige Geest. En er wordt in verschillende tongen gesproken. En Petrus verdedigt dat. Die aanklacht, want ze hebben het over, ze zijn dronken en alles wat er gebeurt. En er staat in Handelingen 2, vers 16 tot 21. En Petrus zegt dat de kruisiging, of de kruisdood van de Heer Jezus, in overeenstemming was met het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God. Het was een raadsbesluit die vast lag. En als je daar goed over nadenkt, de Heer Jezus had eigenlijk helemaal geen keus. De Zoon van God. Het was een besluit van God zelf dat hij moest gekruisigd worden. En dat ook de opstanding, die maakte deel uit van zijn opstanding, of van zijn kruisiging. Zegt Petrus ook iets over, Psalm 16. Maar staat ook in handelingen, en hij citeert uit Psalm 16, staat ook in Handelingen 2. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand. Nou, we hebben voor een poosje terug over die rechterhand gehad met Obi Fossema. Opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugd. En mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. En uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. De Heer Jezus heeft geen ontbinding gezien. Zijn vlees verging niet. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Handelingen 2. En dan volgt Petrus zijn uitleg. Mannen en broeders, zegt hij. Het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is. David is gestorven en begraven. En dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Dus hij lag nog steeds in een graf, David. Handelingen 2. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Handelingen 2, vers 29 en 30. Dus Petrus, die legt hier een verband. Het is een oorzaak, maar ook een gevolg. Verband tussen Christus zijn opstanding en de belofte aan David, een vrucht van zijn lichaam op zijn troon zou zitten in de toekomst. Het duizendjarige rijk, de Christus. En deze belofte die vinden we ook in de psalmen en in Samuel zegt ervan, Samuel 7, 2 Samuel 7. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voorkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. En dan denk je, ja, maar wie is nou de zoon van David? Dat is Salomo. Maar Salomo is ook gestorven. En hier wordt duidelijk gezegd, God zelf zal deze nakomeling uit zijn zaad doen opstaan. God zal dat zelf doen en niet David. En David ligt in een graf. En zijn koningschap zal voor eeuwig worden bevestigd, hebben we net gelezen. Het is dus een koning die eeuwig leeft. Nou, als David nog in een graf ligt, nou dat is niet die koning waar het hier over gaat. Het is de Zoon van God, Christus zelf. In Handelingen 2, vers 34 en 35, daar citeert Petrus uit Psalm 110. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, Yahweh, de Heere met hoofdletters, heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Nou, dat hij is opgevaren naar de hemelen, dat hebben de discipelen zelf gezien. Maar dat God Gods vijanden als een voetbank aan zijn voeten heeft onderworpen, dat hebben zij niet gezien. Dat wacht allemaal nog op vervulling voor de toekomst. En dat was ook niet, deze tijd was er totaal niet in beeld. En dan zijn er ook nog de woorden van Paulus in 1 Korinther 15, vers 25. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dus dat moet nog allemaal gebeuren in de toekomst. En er staat weer moed. Weer dat moeten. En dit is eigenlijk een heilig moeten. Er is geen andere keus. En dan kom ik weer bij het begin. Het loopt zoals het loopt. En als we de Bijbel zo lezen, dan is er gewoon, het gebeurt zo zoals God het wil. En het is van Gods wegen gestuurd. Weet u, het gaat hier over heel het huis van Israël. En Peter zegt in Handelingen 2, vers 36, laat dan heel het huis van Israël, dat zijn de 210 stammen, zeker weten dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Maar waarom moest eigenlijk heel het huis van Israël dit zeker weten? Waarom? Omdat het herstel van het koninkrijk aan Israël zou aanvangen als zij tot geloof zouden komen. Heel het volk moest tot geloof komen. Weet u, en dat was gewoon een voorwaarde. En dat is ook precies het onderwerp van Petrus zijn tweede toespraak in Handelingen 3. Daar begint hij met een kreupele man. Jullie kunnen dat verhaal, kunnen jullie lezen. Weet u, als je dat zo leest, die man was vanaf zijn moederschoot kreupel. En hij werd naar de tempel gedragen. En dat is een beeld van Israël. Israël dat aan de wet niet toekwam. Zij waren van nature niet in staat om God te dienen. Wat God van hen vroeg. Zij konden dat zelf niet doen, net zoals wij dat ook niet kunnen doen. Wij mogen vandaag uit genade leven. Weet je, en dan kunnen wij soms dingen bedenken of wat ook, de dingen willen sturen, maar dat lukt je niet. Weet u, God heeft een plan en die gaat hij volvoeren. En wij mogen blij zijn dat we uit genade mogen leven. En dat het puur van Gods kant is gebeurd. Hij heeft zijn zoon gezonden. Hij heeft datgene gedaan om verzoening te brengen tussen hem en ons. En het enige wat hij van ons vraagt is geloof. Weet u, en ook daar worden weer opmerkingen gemaakt van mensen, van de Joden. En Petrus die ontkent dan ook met klem dat deze man door eigen kracht dit heeft gedaan. Of dat een andere mens dat heeft gedaan. En dan zegt hij, slechts in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, kon hij lopen. Kon hij lopen, springend en God lovend. Alleen in zijn naam. En het volk, die komt dan bij elkaar en dan verklaart Petrus, maar de vorst van het leven hebt u gedood. U hebt het gedaan. Die Jezus, die God uit de doden heeft opgewekt, waarvan wij getuigen zijn, zegt Petrus. U hebt hem gedood, maar God heeft hem doen opstaan, omdat het in zijn plan past. Het was van tevoren een raadbesluit. In het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Die Jezus, die heeft het gedaan. Maar let wel op, wij leven in een andere tijd. Wij moeten daar niet aan beginnen in deze tijd. Want wij zijn Israël niet. En het ging alleen maar om het volk Israël in die tijd. En dan hebben we het ook nog over de tekenen en wonderen die daarmee gepaard gingen. Ook voor het volk. En deze boek Handelingen, die toont aan dat die periode die hier beschreven staat, dat God in de eerste plaats weer Israël op het oog had door deze tekenen en wonderen. Het volk werd bepaald bij het koninkrijk, want ze moesten tot bekering komen, anders kon het koninkrijk niet aanvaan na zo'n periode. En wat ik net ook gezegd, eigenlijk is dat steeds dezelfde boodschap. Evangelie en handelingen. Het koninkrijk is aanstaande. En ook later in de handelingen, dan komt Paulus ineens in beeld. En die zegt tegen de Joden en de verstrooiing, die predikt en die gaat met zijn verkondigingen ook weer in de eerste plaats om Israël, handelingen 13. Zelfs als hij in Rome aankomt, Paulus, dan roept hij als eerste de Joodse vertegenwoordigers van het volk bij elkaar. Om steeds maar die boodschap te brengen, kom nou tot bekering. Want die Jezus die u gekruisigd hebt, is de Christus. En als u tot geloof komt, als volk zijnde, dan komt hij terug. En dan staat er ook de boodschap van Paulus gaat in de handelingenbrief gepaard met tekenen en wonderen. Handelingen 14, 15, zelfs in Hebreeën 2, vers 4. En hij zegt ook in Romeinen 15, zelfs Romeinen 15, 18 en 19, dat alles wat er gebeurt om de heidenen, en die horen daar ook bij, tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen. Dus ze moesten tot geloof komen. En die discipelen waren hun getuigen en zij hadden de opdracht om het volk dit te verkondigen. Ook in 2 Korinthe 2 vers 12. 2 Korinthe 12 vers 12. De tekenen van een apostel zijn bij u verricht, schrijft Paulus, met alle volharding door tekenen, wonderen en krachten. Ook de Korinthebrief is tijdens de handelingen een brief geschreven. Weet je, natuurlijk kwamen er heidenen tot geloof. Maar ze behoren dan allemaal tot het aardse koninkrijk voor Israël. Koninkrijk Gods, wat aanstaande was. Heel het volk moest het weten. Het ging niet om die enkeling, maar heel het volk moest het weten. Dat God hem tot Here en tot Christus heeft gemaakt. En als heel het volk dat zeker zou weten, oftewel tot geloof zou komen, dan zou er een tijd van genezing voor Israël aanbrengen. Petrus vermindert namelijk hun bekering aan een geweldige belofte. Handelingen 3, vers 19 tot en met 21. Wel een mooie belofte. Kom dus tot inkeer en bekeer u, zegt Petrus, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En Hij, Jezus Christus, zal zenden. En Hij, Jezus Christus, zal zenden. Als het volk tot bekering zou komen, zou hij Jezus Christus zenden. Die tevoren aan u verkondigd is, hem moet de hemel ontvangen, tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft, bij monden van al zijn heilige profeten, door de aionen heen, door de eeuwen heen staat. Dus al die profeten hebben daarover gesproken. En ze zagen het niet. En zelfs in deze tijd wordt het niet gezien. Hoe de boodschap precies in elkaar zit. Dus de bekering van Israël als volk zal dus niet alleen de uitwissing van hun zonden zijn, maar staat ook tijden van verkwikking en de komst van de Messias. En hij moest ook tijdelijk in de hemel ontvangen worden. Daar is hij ook tijdelijk heen gegaan, staan ook diverse teksten daarover. Tot de tijden waarin alle dingen, hebben we gelezen, worden hersteld. De getuigenis van alle profeten door de eeuwen heen. Weet u, tekenen en wonderen en alles wat er gezegd is, behoort bij Israël. Dat Israël tot bekering zou komen. En wat doet Petrus nog meer? Hij doet ook een beroep op hun geweten. Hij spreekt hun geweten aan. Nou, en ik denk dat ze echt wel wisten waar het over ging. En als jij weet waar het over gaat en ik spreek iemands geweten aan. Jongen, wat doe je nou? Je weet het wel, waarom doe je het nou? Dan voel je je niet lekker. En Petrus die had het exact door. Weet je, hij spreekt daar ook in Handelingen 2, zegt hij. En dan zegt hij, waarom doen jullie dit nou? Waarom komen jullie niet tot geloof? Maar wij weten met elkaar, het is niet gebeurd. Weet u, en bekering en berouw, dat komt alleen maar door schuldbesef. Dat wij als mensen, dat wij zondaars zijn. En als ik naar mezelf kijk, ja, dan moet ik ben een zondaar. Ja, en al je zonden zijn vergeven. Maar als ik naar mezelf kijk en denk van ja, maar doe ik dan zoveel zonden overdag? Nee toch? Vind ik dus niet. Tuurlijk doe ik wel eens iets, denk van nou, maar dat ik zeg van ik ben een zondaar en ik heb zo'n grote schuldbesef op mij. Nou, zo voel ik het niet. Maar één ding staat in de Bijbel, wij zijn zondaars omdat we uit adem zijn. Uit adem. Wij hebben met elkaar gezondigd. En God heeft daar een oplossing voor bedacht. Door te zenden van zijn eigen zoon. Weet u, wij hoeven ons altijd niet zondig te voelen. Maar één ding is wel zeker. Dat al het verkeerde vanaf Adam. Dat ik heilig en onberispelijk voor God mag staan. En zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Omdat ik geloof. Door zijn geloof. Dat hij alles verzoend heeft aan de kruis van Golgotha. En ik denk ook dat dat een voorwaarde is. Ja, dat we dat moeten geloven. Moeten geloven. Om behouden te worden. En dat is voor mijzelf ook ja, toch een hele geruststelling. Dat ik zo door het leven mag gaan dat alles verzoend is. En dan gaat Petrus nog door. En die vervolgde in zijn toespraak met de profetie van Mozes over de profeet die God uit hun broederen zou laten opstaan. Dat kunnen we lezen in Handelingen 3. En dat is geciteerd uit Deuteronomium 18. Want Mozes heeft tegen de vader gezegd, de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren en alles wat hij u tot u zal spreken. Naar hem moet u luisteren en alles wat hij tot u zal spreken. Dus je moet gewoon luisteren. Weet u, en als je dat dan kijkt, dan denk je van nou, dan hoor je eigenlijk op de achtergrond ook de verheerlijking op de berg. Ja, waar Mozes en Elia ook bij waren. En dan zegt God over zijn zoon, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Weet u, maar ook het luisteren. Dus als ik alleen maar luister, dan is dat eigenlijk al een vrijbrief voor heel veel dingen. Maar zo is het dus niet. Want er staat ook in Handelingen 3, vers 23. Het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben, naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. Handelingen 3, vers 23. Dus met andere woorden, als je niet geluisterd hebt, word je uitgeroeid. God voor die tijd, niet voor nu. Ja, en ook zo'n tekst, die wordt nog altijd ook vandaag gebruikt. Jongen, als je niet luistert, dan, weet je wel, dan volgt er heel iets waar je heen gaat en noem maar op. Weet je, het is geen vrijblijvende keuze. Het zijn gewoon ernstige woorden. En eigenlijk geeft het al aan, en dat staat ook in de Bijbel, hoe in die 1000 jaar Christus zal regeren. En dat is niet, ach, dat je een aai over je bol krijgt in die tijd. Dat je al die mensen die zijn, je bent een lieve man of vrouw. En ach, nee, Christus zal regeren met een ijzeren knoede, staat er. En dan stond er zoiets. En dan denk ik van, moet je je voorstellen, al diegenen die niet willen buigen voor hem, niet willen knielen, hij laat ze knielen. Met andere woorden, als wij dat in deze tijd tegenaan kijken, dan zouden we zeggen, het is een dictator. Maar zo staat het wel in de Bijbel. Hij regeert met ijzeren knoeden. Iedereen zal naar hem luisteren, moeten. Willen of niet. En dan staat er, en dan staat er ook op Psalm 2 vers 10... Nu dan, en als we om ons heen kijken, ja, nu dan koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Met andere woorden, het was geen vrijblijvend iets. En Petrus die vertelt dit heel duidelijk aan het volk. Maar er zijn ook troostrijke woorden, wat er ook gaat gebeuren. En dan staat er ook in dezelfde psalm 2 vers 12. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Dus gelukkig zijn al die mensen die tot hem de toevlucht nemen. Maar ook in die tijd zullen er mensen zijn die veinzen, net doen alsof. Maar weten, wij weten nu beter. Maar daarom is het ook soms moeilijk om ook zo'n handelingenperiode goed in te passen waar wij vandaag staan. En alles wat er gebeurde in die tijd en ook wat er in de toekomst zal gebeuren, wij kunnen nu over een toekomst praten, is al eeuwen van tevoren aangekondigd. Wij kunnen daar niets aan sturen, helemaal niks. Ja, en als je de overheden kijkt in deze tijd, ja, met die CO2-uitstoot en alles wat er gebeurt, ja, en ik geef er ook geen oordeel over, maar ik kijk alleen naar Gods woord, dan zeg ik, wij weten met elkaar welke kant dat het opgaat. En als de aarde opgebrand is, nou, wij weten ook dat er nog 1000 jaar volgt, waar diezelfde aarde nog steeds in werking is. En kijk, waar wij tegenaan kijken met alles om ons heen wat er gebeurt, is het voor in Gods ogen dit. En het is zoals hij het wil. En dat komt ook. Weet u, en dat is ook een geweldige vooruitzicht die we met elkaar hebben. En dan komen we weer bij een tekst, aanleiding 2 vers 39. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Nou, die allen die veraf zijn, dat heeft betrekking op een gedeelte dat in de verstrooiing is, handelingen 2 vers 9 tot en met 11. En ook zij zijn kinderen van de profeten. Met andere woorden, zij behoren bij het volk. Wij zijn geen kinderen van de profeten. Als je dat al denkt. Maar dat is het volk Israël. Zij hebben deel aan het verbond die in de toekomst weer gesloten. Die God in de toekomst weer gesloten. In de toekomst weer sluiten zal met zijn volk. En dan heeft hij daarover een verbond dat God met onze vaderen sloot. Toen hij tegen Abraham zei. En in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Het was een belofte die God gedaan had aan Israël. Het was een belofte. En bij God is er geen zweem van omkeer. Wat hij zegt en belooft, dat doet hij. Wij hoeven daar niet over te twijfelen. Ook als we denken dat we iets moeten doen. God komt klaar met alles. Weet u, de apostelen en de discipelen zijn steeds trouw gebleven aan alles wat God hen heeft opgedragen. Gij zult mijn getuigen zijn. En dan staat er ook in Handelingen 13 vers 46. Het was nodig, staat er, dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Het woord van God zou eerst naar Israël gaan. Maar wij weten dat ze verworpen hebben. Elke dag weer, de hele handelingenbrief door. En zo gebeurt het uiteindelijk ook. Weet u, en dan is dit eigenlijk een tekst, en dan zal het naar de heidenen gaan, staat er. U hebt het niet aangenomen. En hebt u wel eens van een vervangingstheorie gehoord? Jawel, hè? De meesten wel, hè? Niet? Maar de vervangingstheorie, dat is gewoon dat een van deze teksten, dat in wezen, hebben gezegd, zie je wel, Israël is terzijde gesteld. God heeft Israël weggedaan en nu zijn alle profetieën, alles is overgegaan naar de gemeente van nu. Vanaf 100 jaar na Christus tot nu toe. En dat is eigenlijk nog steeds de prediking. En dan zegt u, ja, maar wij doen daar niet aan mee. Nou, wij zingen elke zondag hier liederen die eigenlijk geënt zijn op deze vervangingstheorie. Ja? En dan kunnen we zeggen, wij doen het niet. Maar wij zijn er wel bij, hè? Weet je, vanmorgen stond ik daar ook en dan denk ik van, nou ja, zijn prachtige liederen. We zijn ermee grootgebracht. Maar het heeft alles te maken met een vervangingstheorie. Wat niet voor ons is. Weet u. Maar dat God Israël terzijde heeft gezet. Dat is een leugen van de Satan. Weet u. Het is niet zo. Want als God dingen belooft aan Israël. Dan staat op een gegeven moment. Paulus die zegt in de Romeinenbrief, Romeinen 11 vers 25 tot en met 27. Want ik wil niet, broeders, schrijft Paulus, dat u geen weet hebt van dit geheimnis, want het is een geheimnis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, zodat, staat er, de volheid van de heiden is binnengaan en zo zal heel Israël zalig worden. Dus God die laat Israël niet in de steek. Heel Israël zal zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob, van Israël. En dit is het verbond van mij met hun, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Romeinen 11, vers 25 tot en met 27. Kortom, Israëls verharding is voor een deel. En totdat, dus God die laat zijn volk nooit in de steek. Het ligt eigenlijk opgesloten in een huwelijksverbond die in de toekomst gesloten zal worden. Het is zijn volk. Het is zijn oogappel. Niet meer en niet minder. En als wij, of ook de kerken van deze tijd, dat Israël afgedaan heeft voor God, is een leugen. Weet u, God die gaat in de toekomst weer een verbond aan, een huwelijksverbond met zijn oogappel. En ook zijn vrouw. Ja, en dan komen wij bij ons aan hè, in deze tijd. Weet je wel, en als jij, of als wij, hebben we een hele belangrijke verantwoordelijkheid in deze. Weet u, God heeft een heilsplan met zijn hele schepping. En Paulus schrijft het ook in Handelingen 28. Maar als wij blijven hangen in deze handelingen, wij in deze tijd, in deze handelingenperiode, dan zullen wij Gods plan nooit ontdekken. Want als wij alles toepassen op ons, en dat heeft niks met behoud of verloren te maken, maar dan zul je nooit Gods plan gaan ontdekken. En als wij ontdekt hebben dat we niet onder het nieuwe verbond vallen, en niet in de plaats zijn gekomen van Israël als vervanger, en dat wij ontdekt hebben dat deze handelingenbrief niet aan ons is geschreven, ja, waar komen wij dan terecht? Bij Paulus. Weet u, en dan gaan we verder. En dan komen we bij de Efezebrief. En dan gaan we de Efezebrief lezen. Welke positie dat wij hebben ingenomen door het verlossingswerk. Israël is tijdelijk aan de kant gezet, tijdelijk. En God, die werkt nu 2000 jaar lang in het verborgene. De genadetijd wordt wel genoemd. Weet u, je kunt dan niet aan Paulus voorbij. Er is geen andere keus. Want als je dit ontdekt hebt, dan denk ik van, ja, waar moet ik dan terecht? Waar moet ik dan heen? En dat gevoel heb ik gehad toen met die Bijbelstudie van, ja, en wij dan, horen wij er niet bij? Ja, en dan kom je uit bij de Efezebrief. En er staat om deze reden, en daar sluit ik ook mee af, schrijft Paulus, Efeze 3 vers 1, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt, je moet daarvan horen, van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimnis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, schrijft hij, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimnis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. Het is nooit bekendgemaakt. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. De geest maakt het ons duidelijk. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus. Door het evangelie, waarvan ik, zegt Paulus, een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van zijn kracht. Mij, de alle mensen van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Onnaspeurlijk, was nergens te vinden. En dan, als je dan alles doorkrijgt wat geschreven staat voor de Efezebrief en de Handelingenbrief, dan heb je geen andere keus om Paulus na te volgen. En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimnis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. En dan gaan we verder, vers 12. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem, in Christus. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest. Vanwege mijn verdrukkingen omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. Amen. Zullen we met elkaar zingen opwekking 216. Staand op de belofte van onze Heer en Heiland. Dan zingen we de eerste en de vierde vers. Gaan we staande doen. En tussen de eerste en de vierde sluit ik af met gebed. Dank u wel, Heer, dat we dat met elkaar mochten zingen. Wij staan op de beloften van onze God, van mijn God. Heer, dat is geweldig om die zekerheid te hebben. Zo wil ik u ook danken, Heer, voor de afgelopen half uur, drie kwartier, dat we met elkaar uw woord mochten openen. Dank u wel dat we in uw Zoon een geweldige toekomst hebben. Heer, dat dat een zekerheid is voor ons. Dank en Heer, dat u ons steeds voor wilt gaan en dat u ons steeds uw woord laat openen om dingen te ontdekken. Heer, die we steeds met u te maken hebben. Heer, want u hebt zoveel aan ons te vertellen, duidelijk te maken, dat we het eigenlijk niet kunnen bevatten. Heer, het is boven bidden en denken. Heer, wij kunnen er niet bij. Heer, en toch accepteert u ons zoals wij zijn, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daar kunnen we alleen maar voor danken, loven en prijzen. Danken, Heer, dat we zo bij elkaar mochten zijn. Zo willen we ook bidden, Heer, voor nagesprekken straks en als we weer naar huis gaan. Heer, ook de komende week bent u bij ons in alles wat we doen. En we mogen weten dat u ons nooit in de steek laat. Amen.